Wij gaan met elkaar lezen in de Bijbel. Ik hoop dat u mij kunt horen. We lezen met elkaar uit het Lucas-evangelie. Zoals gezegd, ook bij het kindermoment zullen we met elkaar nadenken over Simeon. En we lezen daarom met elkaar in Lucas hoofdstuk 2 vanaf vers 22. Lucas 2 vanaf vers 22 willen we met elkaar lezen. Lucas 2 vanaf vers 22 over Simeon. We lezen tot en met vers 32. En toen de dagen van haar reiniging, dat is natuurlijk Maria, de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem, dat is de Heer Jezus, de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere, al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was. En die man was rechtvaardig en godvrezend. En hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem werd een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen. Hij loofde God en hij zei: nu laat uw Heere uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de ijdenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. Tot zover de lezing uit Gods woord. Kort geleden hebben wij thuis gekeken naar een film over het leven van de apostel Paulus. Die film heet Paul the Apostle. En ik was hier onder indruk van deze film. En daarin komt sterk naar voren hoezeer de christenen uit de eerste eeuwen, de eerste eeuw natuurlijk, Paulus leefde natuurlijk tot ergens in de jaren 60. Ik geloof dat hij in 64 gemarteld is. Maar in de eerste eeuw van het christendom, de eerste eeuw na Christus, is de gemeente ongelooflijk vervolgd. Met name in de tijd van Nero, die komt ook, dat is ook echt de tijd waarin die film zich afspeelt. De tijd van Nero is een verschrikkelijke tijd geweest. De stad Rome was voor een aanzienlijk deel afgebrand. En het is zeer waarschijnlijk dat Nero die brand zelf heeft aangestoken. Maar hij beschuldigde de christenen ervan dat zij dat deden. En daarom werden christenen gigantisch vervolgd. En Nero wilde niets anders dan christenen ook vermoorden. En hij heeft heel wat christenen laten kruisigen. Er zijn heel wat christenen die aan het kruis gestorven zijn, maar ook die in brand zijn gestoken, die gewoon in de straten van Rome als fakkels zijn aangestoken en zo de dood hebben gevonden. En in de achtertuinen van zijn paleizen liet hij ook christenen die aan een hout, aan een paal gehangen waren, gewoon verbranden. Er werden ook hele groepen christenen voor de leeuwen geworpen. U kent het wel, u weet het wel, maar het is echt waar dat deze dingen zijn gebeurd. En dan gebeurt het inderdaad dat op een bepaalde dag dat een hele groep van meer dan 30 mannen, vrouwen en kinderen door de Romeinse soldaten inderdaad de arena ingewerkt, ingeduwd worden om daar door de leeuwen verscheurd te worden. En dan is het kort daarna dat er een conversatie plaatsvindt tussen Paulus en een Romeinse soldaat. Een Romeinse officier. Een Romeinse officier waar Paulus veel contact mee heeft, met wie hij regelmatig praat, omdat dat ook de officier is die verantwoordelijk is voor de gevangenis waar Paulus in zit. En dan praten ze, dan zegt die officier, die inmiddels sympathie begint te krijgen voor christenen, die zegt: het spijt mij dat er gisteravond weer zoveel christenen zijn gedood. En het lijkt wel, dat is het opvallende wat ik onder uw aandacht wil brengen, dat de apostel Paulus niet eens zozeer onder de indruk is van, hij is niet in paniek, hij is niet uit het lood geslagen dat er weer zoveel christenen zijn gedood. En dan zegt hij tegen die Romeinse officier, of hij vraagt aan die Romeinse officier: heeft u wel eens op een schip gezeten? En dan zegt die officier: ja. En dan zegt Paulus: stel je voor, je bent op een schip, op een gigantische zee, op een oceaan. En je reikt naar het water en je neemt een beetje water in je hand. En je haalt dat water zo uit de zee. Dan heb je een beetje water in je hand. Maar het duurt niet lang voordat het water door je hand is weggegaan. Het sijpelt door je vingers heen weg. En dan zegt Paulus, zo is ons leven hier op aarde. En hij zegt, wij christenen, wij leven niet voor dat kleine beetje water. Wij leven niet voor het leven hier op aarde. Want we beseffen dat het maar heel kort is. Maar, zegt hij, als christenen leven wij voor het koninkrijk van God. En dat is als de zee. Je hebt dat kleine beetje water in je hand. En terwijl je er naar kijkt, zie je om je heen, zie je die oceaan. En hij zegt, dat is het koninkrijk van God. En daar leven wij voor. Wij leven niet voor dat hele kleine, korte leven hier op aarde. En we zijn daarom ook niet zo ontzettend onder de indruk. Als wij hier vermoord worden, als ons leven hier weggenomen wordt, als wij vroegtijdig tot ons einde komen, want wij leven helemaal niet voor dat hele kleine beetje water wat je in je hand hebt. Maar wij weten dat er een koninkrijk van God is. Wij weten dat er een eeuwig leven is en daar leven wij voor. En dat is een prachtig beeld wat we vanmorgen ook mogen herinneren. Wat we vast mogen houden. We moeten ons realiseren dat ons leven hier op aarde van heel korte duur is. Ik zat gisteren nog in Genesis te lezen. En dan zegt Abraham zegt op een gegeven moment, wij zijn niet anders dan stof. Wat zijn wij? Wij zijn stof. Stof zijn we en tot stof zullen we wederkeren. En het duurt niet lang voordat u en ik tot stof zijn wedergekeerd. Dat wil zeggen dit aardse lichaam. Maar wij leven niet voor het leven hier op aarde. En we weten allemaal dat het leven hier kwetsbaar is. Ik sprak op kerstavond in Schiedam. En dat was kort nadat er twee ongelukken gebeurd waren. Eentje op de A10. Bij Amsterdam, waar een conflict was ontstaan op de snelweg en een auto heeft een motor aangereden en twee mensen op die motor zijn zomaar gestorven. Omdat iemand boos werd in het verkeer en die twee mensen zijn in één keer gestorven. En diezelfde nacht gebeurde er in de buurt van Rotterdam ook een ongeluk vanwege een conflict in het verkeer en ook daar vielen doden. En we horen het voortdurend. En we weten het allemaal. Dat een ongeluk zomaar kan gebeuren. Dat een ziekte zich zomaar kan aandienen. Dat een moordpartij zomaar kan plaatsvinden, dat een terroristische aanslag helemaal niet meer ondenkbaar is, zelfs niet in ons land, en dat een vliegtuig zomaar kan neerstorten en ga zomaar door. En mensen van allerlei leeftijden, ook kinderen, kunnen zomaar sterven. En we weten dat. Ons leven hier is onzeker en is uiterst kwetsbaar. En daarom is het een goede vraag om daar vanmorgen met elkaar over na te denken. Wanneer ben je klaar om te sterven? Wanneer kun je rustig blijven? Wanneer kun je in vrede je weg vervolgen, ook al weet je dat je sterfelijk bent? Wanneer kun je in vrede sterven? Zoals Simeon hier zegt, nu laat u, Here, uw dienstknecht gaan in vrede. Dat is een heel belangrijke vraag. Ben je klaar om te sterven of niet? En de vraag is, wanneer ben je klaar? Wanneer ben je klaar om te sterven? En het zou kunnen dat wij daar zo onze eigen ideeën over hebben. Wij hebben daar onze eigen subjectieve gedachten bij en onze gevoelens bij. Laat me iets delen met u uit mijn persoonlijke leven. Want het is een tijd geleden, toen zei ik dat op een gegeven moment tegen mijn vrouw. Ik zeg op een gegeven moment tegen haar, weet je, nu ben ik klaar om te sterven. En wat was dat? Nou, dat heeft te maken met wat er gebeurde in het leven van een van mijn kinderen. We hebben 4 kinderen. Een aantal jaren geleden was mijn zoon David, die zei tegen ons dat hij moeite had met geloof. Hij zei dat hij er niet uitkwam, dat hij vragen had die niet beantwoord waren. Hij vertelde dat hij gewoon twijfelde. En dat hij wel wilde geloven, maar dat hij niet kon geloven. Maar hij had ook vrienden die hem een verkeerde weg optrokken. En met die vrienden trok hij op en hij kwam ook in verkeerde dingen terecht. Dus hij ging steeds minder mee naar de kerk. We hebben hem die vrijheid ook gegeven. We hebben hem op een gegeven moment ook de ruimte gegeven om daarin zijn eigen weg te gaan en ook zijn eigen ontdekkingen te doen. En zo was het, een paar jaar lang. En dat deed best pijn natuurlijk. En alle 3 onze andere kinderen die geloofden wel. En die geloven. Maar ik wist wel dat het heel gek is dat ik van jongs af, vanaf dat David geboren is, vanaf eigenlijk het prilste begin van zijn leven, had ik ergens zoiets van, het zou heel goed kunnen dat hij echt gaat afdwalen, maar ik geloofde ook dat hij terug zou komen. En En op een gegeven moment preekte ik over soevereine genade ergens en toen zei ik, ik geloof echt dat God in zijn soevereine genade ervoor kan zorgen dat mijn zoon terug zal keren. Maar ik dacht dat dat nog jaren zou duren. Maar toen gebeurde het slechts 2 maanden daarna dat hij met ons wilde praten. En toen hebben we een van de meest bijzondere gesprekken met hem gehad. Met tranen, met emotie, met heel diepe dingen die we met elkaar besproken hebben. Waarin hij echt gevraagd heeft naar ons manier van leven, naar ons geloof, naar wat voor ons de zin van het leven is. En er gebeurde nog een aantal dingen. Uiteindelijk was er een jonge dame die iets tegen hem zei. Een paar maanden later en David ging naar zijn kamer en hij knielde bij zijn bed. En hij riep de naam van Jezus aan en hij bad om vergeving van zijn zonden. En hij kwam tot bekering. En in de weken daarna merkte ik dat het echt was. Ik zag dat er echt wat veranderd was. En toen zei ik tegen mijn vrouw, ik ben nu klaar om te sterven. Maar dat is subjectief. Dat is in mijn beleving. En misschien heeft u wel iets in uw beleving waarvan u zegt, nou als dat nog zo zou gebeuren, als dat nou gebeurd zou zijn, als dat nou nog goed zou komen, als dat nou nog anders zou worden dan dat het nu is, dan zou ik klaar zijn om te sterven. Want het is natuurlijk helemaal niet objectief dat je pas klaar bent om te sterven als al je kinderen geloven. Ik weet zeker dat hier best wel mensen zitten waarvan niet alle kinderen geloven en dat doet pijn. En sommigen van ons zitten hier met gebroken relaties in families en gezinnen. En sommigen van ons zitten hier met een bepaalde financiële situatie in het leven waarvan je misschien zegt, ja, ik zou echt willen voordat ik sterf dat dat beter zou zijn. Dat ik mijn vrouw en kinderen beter financieel zou kunnen achterlaten. En ga zo maar door. Dus misschien heb je het wel eens voor jezelf over nagedacht. Wat is voor jou datgene wat nog moet gebeuren om klaar te zijn om te sterven? Maar dat is niet eens het belangrijkste. De vraag is niet hoe u en ik daarover denken. De vraag is wat de Bijbel daarover leert. En de vraag is wat God daarover zegt. En ik denk dat we in de tekst van vanmorgen dat we het antwoord vinden op deze vraag. Wat betreft wat God daarover zegt. Hoe ziet de Heere, onze God, dat nou? Wanneer ben je klaar om te sterven? En het antwoord is dit. Als je de gezalfde van de Heere hebt gezien. Simeon was een woord gegeven dat hij de gezalfde van de Heere zou zien. Hij was een goddelijke openbaring. Hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest. Hij zou de dood niet zien voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En toen hij eenmaal de gezalfde van de Heere gezien had, toen zei hij, nu laat uw Heere uw dienstknecht gaan in vrede. Als dat is gebeurd, lieve mensen, als u de gezalfde van de Heere heeft gezien, niet zoals Simeon hem zag, want zo kunnen wij hem niet zien. Wij kunnen niet de Heer Jezus als babytje letterlijk met onze lichamelijke ogen zien. Want Jezus is niet meer lichamelijk op aarde. Hij is naar de hemel gevaren. Maar wij kunnen wel met de ogen van ons hart de Heer Jezus zien. Het kan wel zo zijn dat we in dat lied Amazing Grace, dat we met de schrijver van dat lied kunnen gaan zingen, ik was eens blind, maar nu kan ik zien. Nu zie ik de Heer Jezus. En nu is Hij werkelijkheid voor mij geworden. Nu weet ik dat Hij mijn verlosser is, dat Hij mijn redder is. Jezus Christus is mijn leven binnengekomen. Ik zeg niet meer alleen dat Hij de redder van deze wereld is, maar ik zeg nu en ik weet nu met heel mijn hart dat Hij mijn redder is. Dat Hij mij heeft gered van mijn zonde. Dat je persoonlijk de naam van de Heer Jezus hebt aangeroepen voor de vergeving van je zonde. En dat je hebt meegemaakt dat Hij je de zonde heeft afgenomen, van je heeft afgenomen. En dat je gereinigd bent van al je zonden. Dat Jezus Christus werkelijkheid voor je is geworden. En dat je in dat opzicht de Heer Jezus hebt gezien als je persoonlijke verlosser en heiland. Als dat is gebeurd, dan ben je klaar om te sterven. Nou, waar ik met jullie over na wil denken vanmorgen, op grond van de tekst die we hebben gelezen, is welke personen spelen daarin een rol? Welke personen spelen er een rol in dat wij Jezus Christus gaan zien? En ik noem 3 personen die daar een rol in spelen. Nou, in de eerste plaats is dat de Heilige Geest. En dat wil ik met u bekijken. Ik kom daarbij naar aanleiding van vers 27. Hij kwam door de Geest in de tempel. Simeon kwam door de Geest in de tempel. Je zou kunnen zeggen, dit was een door God geleide, door God gearrangeerde ontmoeting. De Heere God bracht Simeon en Jozef en Maria bij elkaar. Hij kwam door de geest in de tempel. Misschien kent u dat wel. Herkent u dat? Een door God gearrangeerde ontmoeting in je leven. Dat God je ergens naartoe leidt en dan weet je, hier moest ik zijn. Dat je iemand ontmoet en iemand zegt wat tegen je, zoals die jonge dame in ons huis met mijn zoon David sprak op dat moment en precies zei wat raak was. Dat was een door God gearrangeerde ontmoeting. En dat je dat precies datgene gebeurt waarvan je weet, ja, dit is van God. En hieruit maak ik op dat hij bemoeienis met mij heeft. Hieruit maak ik op dat hij geïnteresseerd is in mij. Dat hij tot mij spreekt, dat hij mij aanspreekt, dat hij mij roept. En de eerste die er een rol in speelt, dat wij Christus leren kennen. De eerste die maakt dat onze ogen opengaan voor wie Jezus Christus is. Dat is de Heilige Geest. Het is God zelf die het licht laat schijnen in onze harten. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, God die in de schepping in deze wereld het licht heeft laten schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting, met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Het is God die het licht laat schijnen in je hart, zodat je hart verlicht wordt met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus. Nou, om het even simpel samen te vatten, het is God die ervoor zorgt dat je Jezus Christus leert kennen en dat je daardoor de heerlijkheid van God leert kennen. Hij doet dat. Het is God en God alleen. Als je blind bent, kan je jezelf niet ziende maken. Als je dood bent, kan je jezelf niet levend maken. Als je wegrent van God, dan ben je niet iemand die God zoekt. Maar het is God die jou achtervolgt. Het is God die je aanspreekt. Het is God die jou trekt. Het is God die je niet alleen laat. Hij laat jou niet alleen. Hij laat je niet aan je lot over. Maar hij zegt tegen Adam die zich voor hem verbergt en Eva die voor hem wegvlucht en Adam en Eva die hem niet meer willen en die gewoon hem willen vermijden en zich verschuilen voor iets om niet God in het oog te komen, om hem niet te willen ontmoeten. Zo zijn wij mensen. Maar God die gaat naar hen toe en die zoekt hen op en die zegt, Adam, waar ben je? Eva, waar ben je? Ik hou van je, ondanks je zonde. Ik hou van je, ondanks alles wat er mis is gegaan. Je schaamt je diep. Maar ik wil er voor je zijn. En ik wijs je niet af. En ik keur je niet af. En ik laat je niet los. Maar ik zal je blijven achtervolgen totdat je tot mij komt. Het is God die ons roept tot zijn Zoon Jezus Christus. Het werk van de Heilige Geest is dat hij Christus openbaart. Dat heeft Jezus ook gezegd. Wanneer hij komt, zal hij uit het mijne nemen en het u bekendmaken. De Heilige Geest wijst altijd op Jezus Christus. Wat wil de Heilige Geest doen? Hij wil ons Jezus openbaren en dat doet hij ook. Het is God die dat doet. Even weer terug, ik ga een paar keer met u terug vanmorgen naar die conversaties tussen Paulus en die Romeinse officier. Nou, weet je, die Romeinse officier die hoort dat beeld hè, van dat kleine beetje water en die oceaan. Dat verschil tussen om alleen maar te leven voor de dingen van dit leven, wat zo ontzettend betrekkelijk en vergankelijk is. En te leven voor iets wat oneindig veel groter is dan het leven hier op aarde. Dit leven hier op aarde. En hij raakt daardoor gefascineerd. En dan zit hij erover na te denken, die Romeinse officier. En op een gegeven moment dan zit hij op die bank en dan buigt hij voorover. En dan zegt hij tegen Paulus, maar wat, Paulus? Als ik nu Jezus Christus niet aanneem. Wat gebeurt er met mij? Als ik hem niet kan aannemen. En als ik niet in hem kan geloven. Wat gebeurt er dan met mij? En dan is er spanning. En dan vraag je af, wat gaat Paulus zeggen? En Paulus die zegt dan, maar ik ben hier niet gekomen om jou te overtuigen. En dan in één keer moet hij lachen, dan is alle spanning weg. Die Romeinse officier moet dan lachen. Maar Paulus zegt dus, ik ben niet gekomen hier om jou te overtuigen. Ik ben niet gekomen hier om jou te bekeren. Ik kan jou niet bekeren. Ik kan jou niet de ogen openen. Paulus is niet mensen om hem heen aan het be-evangeliseren. Paulus is niet mensen aan het pushen om tot Jezus te komen of zoiets. Nee, hij is gewoon getuige van de Heer Jezus. Maar dan zegt Paulus wel dit erachterna. Erachteraan zegt Paulus dit. Maar weet je, er komt een moment dat je het ziet. Er komt een moment dat God jou te machtig wordt. Er komt een moment dat de liefde van Christus je overweldigt. Dat je het niet meer kan weerstaan. En dan zul je niet meer zeggen dat je niet in Jezus kunt geloven. God zal het doen. God zal ervoor zorgen dat je Jezus leert kennen. En zo is het. Wij moeten niet mensen gaan be-evangeliseren. Je moet mensen in je familie die Christus niet kennen niet onder druk gaan zetten. Je moet niet de hele tijd erover gaan beginnen. Je moet niet gaan drammen om ze tot Jezus te willen leiden. Dat gaat nooit lukken. Dat werkt alleen maar averechts. Maar je getuigt. Je bent een getuige van Christus in wie je bent. Maar wij kunnen niemand overtuigen. We kunnen niemand de ogen openen. Maar het is God die het doet. God in zijn genade, in zijn niet te weerstaande liefde. Zorg ervoor dat mensen Jezus Christus leren kennen. Tweede persoon die er een rol in speelt, dat zijn andere mensen. Personen, andere mensen. En dat destilleer ik uit het idee wat we hier lezen, of uit het gebeuren waar we hierover lezen, dat de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, tweede gedeelte van vers 27. En gewoon, weet je, ik gebruik de gebeurtenissen van Simeon en Jozef en Maria gebruik ik om deze punten met u te bespreken. Ten eerste, hij kwam door een geest in de tempel. Ten tweede, Jozef en Maria brachten hem het kindje Jezus. Het zijn andere mensen die ons de Heer Jezus brengen. Mooi, hè? Jozef en Maria hebben het kindje van 40 dagen. Op de 40ste dag werd er een offer gebracht volgens de gewoonte van de wet. Op de 8ste dag is Jezus besneden. Op de 40ste dag gebeurde dit. Daarom denken we ook nu hierover na, omdat we nu naar kerst zijn. Maar zij nemen Jezus met zich mee, letterlijk. Ze hebben Jezus in hun handen, in hun armen. En zij presenteren de Heer Jezus, zij presenteren de gezalfde des Heren aan Simeon. En zo gebeurt het ook in ons leven, dat andere mensen ons Jezus brengen. Ik ben God onvoorstelbaar dankbaar voor de mensen die mij Jezus hebben laten zien. In mijn tienerjaren waren er mensen die mij over de Heer Jezus verteld hebben. Er was een jeugdleider die aandacht voor mij had, die mij de liefde van Jezus ook liet zien door wie die was. En hij had geduld met mij en hij nam de tijd voor mij en hij zag mijn nood en hij vertelde mij over de Heer Jezus en hij bad met mij en hij bad voor mij. En hij heeft mij Jezus gebracht en daardoor heb ik Christus leren kennen. En er zijn sindsdien in mijn leven veel mensen geweest. Nog steeds zijn er veel mensen in mijn leven en als je ze ontmoet dan merk je dat die mensen vervuld zijn met Gods geest, met de geest van Christus en daarom dragen ze als het ware Christus met zich mee. Je ontmoet mensen en als ze dingen zeggen dan merk je dat het meer doet dan dat het tot je denken doordringt. Je ontmoet mensen en je merkt dat als ze dingen zeggen dat het wat met je hart doet. Dat je erdoor verwarmd wordt, dat het je helpt, dat je meer openbaring krijgt. Dat je woorden van de Heer krijgt door wat ze zeggen. Mensen brengen ons Jezus. En laat ons zien, laat ons iets zien van wie de Heer Jezus is. En van wat het betekent om zijn discipel te zijn, om bij hem te horen. Zoals Paulus Christus ook bracht naar die Romeinse officier. Ik moet hierbij ook denken aan wat er gebeurde in het leven van John Wesley. Ik heb 2 weken geleden weer lesgegeven op de Bijbelschool in Hilversum. En ik geef daar altijd les over geestelijke opwekking. En het is echt een genot om dat te doen. Ik heb 2 kostelijke dagen meegemaakt in Hilversum. Ik heb er onvoorstelbaar van genoten en we werden er allemaal door opgebouwd. Omdat het zo mooi is om te zien wat God kan doen door de prediking van het evangelie. Hoe krachtig het evangelie is en hoezeer het een gigantische uitwerking kan hebben in de levens van heel veel mensen. En hoe het zelfs een hele samenleving kan veranderen. Maar ik vertel daar al uit het leven van John Wesley dat hij was theoloog. Hij was een hele gedisciplineerde man, hij was heel erg intellectueel, hij was zendeling geworden in Amerika, had 1,5 jaar als zendeling in Amerika gewerkt. Hij deed zijn uiterste best om christen te zijn, maar hij was nog niet bekeerd. En toen zat hij op een schip en dat schip dat kwam in een gigantische storm terecht. Weet je, als je naar Amerika moest gaan in die tijd, dan deed je daar maanden over, want je moest met een zeilschip naar Amerika. En dat het schip waar hij op zat, er zaten honderden mensen op. Er kwam in een gigantische storm terecht. En op dat schip zaten ook Herrnhutters. Van de Moravische beweging van de Herrnhutters in Duitsland met graaf Ludwig van Zinzendorf. En dat was echt een opwekkingsbeweging. Daar gebeurden heel bijzondere dingen. Daar was Gods geest machtig aan het werk. En die Herrnhutters die zaten ook op dat schip. Dat was een hele groep van vrouwen, mannen en kinderen. En dat schip dat dreigde te vergaan. Hè? Iedereen dreigde te gaan sterven op die oceaan. En die Herrnhutters waren rustig. Die Herrnhutters waren klaar om te sterven. Die bleven vol van vrede. En John Wesley, die dus zendeling was om het evangelie te brengen aan de Indianen, die werd heel erg bang. Die kwam erachter toen het schip bijna ging zinken. Die kwam die erachter dat hij niet klaar was om te sterven. En hij ging praten met die Herrnhutter leider. En hij vroeg, waren jullie niet bang? Waren jullie niet bang om te sterven? En waren jullie vrouwen en kinderen niet bang om te sterven? En die Herrnhutter leider zegt, nee, wij zijn niet bang om te sterven. Want Jezus Christus is onze heiland. En toen vroeg die leider, die vroeg aan John Wesley, ken jij Jezus Christus? En toen zei John Wesley, ja, ik weet dat hij de redder van deze wereld is. Maar toen vroeg die Herrnhutter leider, ja, maar weet je ook dat hij de redder van jouw zonde is? Weet je ook dat hij jou persoonlijk heeft gered? En toen zei John Wesley, ja, maar hij schreef gelijk in zijn dagboek daarna, ik zei ja, maar ik twijfelde gelijk aan de waarachtigheid van dat antwoord. Hij zei wel ja, maar het was niet zo. Hij kende Jezus nog niet persoonlijk. Terwijl hij een zendeling was, terwijl hij theoloog was, terwijl hij bij de heilige club hoorde. En terwijl hij zijn uiterste best deed om een christelijk leven te leiden. Maar hij kende Jezus Christus nog niet. Maar deze Herrnhutters die brachten hem Jezus. Deze Herrnhutters die lieten hem iets van Jezus zien. Die waren vervuld met Gods geest. Die waren in Christus en Christus was in hen. En zo gaat het ook in jou en mijn leven. Dat andere mensen ons meer van de Heer Jezus laten zien. Mensen kunnen vol zijn van liefde. En dat laat ons iets van Jezus zien. Mensen kunnen rustig blijven in de meest moeilijke omstandigheden. En dat laat ons iets van Jezus zien. Mensen kunnen vergevingsgezind zijn en mild. Als mensen kwaad met goed vergelden, dan is dat iets van Jezus. Mensen wordt kwaad aangedaan. Mensen zijn heel venijdig naar ons toe soms. Mensen zijn vreselijk rottig. Mensen kunnen de meest rottige dingen doen. Dat hoef ik u niet te vertellen. Misschien heeft u de afgelopen tijd wel heel rottige dingen meegemaakt van andere mensen. Maar als je dan ziet dat anderen met heel veel mildheid en met liefde en met vergevingsgezindheid reageren op het rottige dat anderen hen aandoen, dan is dat iets van de Heer Jezus. Dat is Christus gelijkvormig. En zo brengen andere mensen ons de Heer Jezus. En prijs de Heer daarvoor. De derde en laatste persoon die er een rol in speelt. Dat wij Christus leren kennen, dat zijn wij zelf. Want we lezen namelijk dat Simeon het kind in zijn armen nam. Vers 28. Toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten, toen nam hij het in zijn armen. En ik vind dat eigenlijk een ontroerend beeld. Hij nam het kindje Jezus, nam die letterlijk in zijn armen en hij zag de gezalfde des Heren. Hij stond ervoor open en hij nam het kindje aan, letterlijk bij Simeon. Maar dat is precies de taal van de Bijbel ten aanzien van wat het betekent om gelovig te worden. De Bijbel spreekt erover dat je Jezus Christus aanneemt. Alle die hem aangenomen hebben, ontvangen het volste recht. Het volste recht. Om een kind van God te zijn. Een kind in volle rechten. Volledig erfgenaam. Je hoort er helemaal bij. Niet slechts dienstknecht, niet slechts vriend. Maar kind hebben we gezongen met elkaar. Volledig kind van God. Dat je God je vader mag noemen. Alle die hem aangenomen hebben, ontvangen dat recht. Dus de derde en laatste persoon die er een rol in speelt, dat wij Christus leren kennen, dat onze ogen opengaan voor de gezalfde des Heren, zodat wij klaar zijn om te sterven, dat zijn wij zelf. En nu wordt het spannend natuurlijk, want wat ik nu schets, ik ben begonnen met God en God alleen. Het is de geest die ons Christus openbaart. Het is genade alleen. En dat is helemaal waar. En dat beleiden wij met Gods woord. Dat het genade alleen is. Wij kunnen er niets aan toevoegen. Het is niet uit onszelf, het is niet door onszelf en het is niet tot onszelf. Het is alleen maar van hem. Dat je Christus leert kennen en tegelijkertijd, lieve mensen, als we de Bijbel lezen, maakt de Bijbel ons ook zo duidelijk dat er ook iets bij ons ligt. En dat kunnen we niet met elkaar verzoenen, dat kunnen we niet met elkaar rijmen. Dat snappen wij niet helemaal, maar we mogen nog het een, nog het andere uitschakelen. Ook wij spelen er een rol in. De oproep van het Nieuwe Testament is: bekeer je en geloof het evangelie. Je hoort het evangelie, je hoort het goede nieuws van de Zoon van God. Je hoort het goede nieuws van Gods onvoorwaardelijke liefde in zijn Zoon Jezus Christus. En dat er ook voor jou volkomen vergeving van, voor al je zonden is. Dat je volkomen gereinigd en wit gewassen door het bloed van Christus door het leven mag gaan. Maar de oproep is wel: neem hem aan. Geloof. Aanvaard het evangelie. Blijf niet achter, blijf niet wegrennen. Blijf je niet verschuilen. Laat je vinden door God. En open je hart voor het evangelie. Open je hart en neem hem aan. En dat kan. Je kunt hem aannemen. Je kunt hem aannemen. De leer van de uitverkiezing is nooit en te nimmer in de Bijbel bedoeld als iets om te prediken waardoor mensen gaan twijfelen of ze Christus wel kunnen aannemen. Zo is de hele leer van de uitverkiezing nooit bedoeld. Nooit bedoeld als een barrière. Nooit bedoeld als een belemmering. Zo van iets wat opgeworpen wordt. Ja, het evangelie wordt wel gepreekt, maar ik weet helemaal niet of ik het aan kan nemen, want ik weet niet of ik wel uitverkoren ben. Zo is het nooit bedoeld. Weet je hoe het wel bedoeld is? Het is bedoeld voor die christenen die voor de leeuwen geworpen werden, die als fakkels in de achtertuin van Nero verbrand werden, wiens kinderen vermoord werden door de Romeinse soldaten. Het is bedoeld voor die christenen die alles verloren, die gediscrimineerd werden, die hun baan verloren, die leden tot en met, dat God tegen hen zegt: weet je, ik heb jou uitverkoren. Ik heb mijn stempel op jou gedrukt. Ik heb jou verzegeld met de Geest en je bent van mij. En niets zal je ooit kunnen scheiden van mijn liefde. Het hangt niet allemaal van jouw geloof alleen af en jouw volharding alleen af. Want ik ben een goed werk in je begonnen en ik zal dat voortzetten. Ik heb je uitverkoren vanaf de grondlegging, van voor de grondlegging der wereld. Je bent van mij, wat er ook gaat gebeuren in dit leven. Zo is de leer van de uitverkiezing bedoeld. En nooit om mensen ervan te weerhouden om tot Christus te komen. Gebruik het niet als een excuus om Christus niet aan te nemen. Je hebt geen excuus. Je mag hem aannemen. Wie wil, mag komen. Geest en de bruid zeggen: kom. En wie het hoort zegt: ik kom. En wie dorst heeft, komen. En wie wil, neem het water des levens om niet. Als je wil komen, kom. Je bent uitverkoren. Als je wil komen, neem hem aan. En Jezus staat aan de deur van je hart en hij klopt. En als jij de deur voor hem open doet, dan komt hij binnen en dan zal hij een maaltijd met je houden. Ja, ik durf zelfs het woord beslissing te gebruiken. Het is een mysterie waar ik het over heb. Het is God alleen. Het is genade alleen. Maar tegelijkertijd, lees je Bijbel. Er wordt opgeroepen een beslissing te nemen. Neem Jezus Christus aan. Roep zijn naam aan. Allen die zijn naam aanroepen, zullen behouden worden. Mijn zoon knielde bij zijn bed. En hij merkte dat God hem riep. En God bleef aan hem trekken en liet hem niet los. Ik geloof dat de Heere God mijn zoon in een crisis gebracht heeft, waardoor hij in de ellende kwam, waardoor hij niet meer wist wat de betekenis van zijn leven was. En zo is het God die werkt. God werkt door allerlei dingen heen, ook in jouw leven. Hij gebruikt alles. En hij spreekt tot je. En hij wil je overtuigen van zijn liefde. Maar er komt een moment dat je knielt. En dat je je stem verheft in gebed. En dat je vanuit je hart bidt. En dat je zegt: Heer Jezus, hier ben ik. Hier kom ik. Ik ben een zondaar. Ik heb vergeving nodig. Maar het enige, ik weet het niet, ik snap het niet allemaal. Ik snap het echt niet allemaal, Heer. Maar ik weet wel dat ik vergeving nodig heb. En ik roep uw naam aan. En als je dat doet, dan zul je de gezalfde des Heren zien. En dan zul je je weg in vrede kunnen vervolgen. Dan kun je je weg in vrede vervolgen. En dan kun je in vrede ook sterven. Nou, ik wil nog één ding. Ik ga nog één keer met u terug naar Paulus en die Romeinse officier. Er zijn drie personen die er een rol in spelen dat wij de gezalfde van de Heer gaan zien. De geest, andere mensen en wij zelf. En als dat is gebeurd, als u en ik de gezalfde des Heeren gezien hebben, dat maakt ons leven totaal anders. En ik wil nog één ding noemen om dat ietsje dichter bij u te brengen vanmorgen. En ik vond dit echt, dit heeft mij echt geholpen. En sinds ik dit heb gezien, moet ik hier regelmatig aan denken. Daarom deel ik het met u vanmorgen. Op een gegeven moment zegt die Romeinse officier zegt tegen Paulus, die conversaties tussen die twee die zijn echt subliem in die film. Dan zegt die Romeinse officier, die zegt tegen Paulus, luister, wij bidden tot onze goden. En wij bidden natuurlijk om rijkdom. En wij bidden om gezondheid. En wij bidden om voorspoed in de strijd, dat onze legers de overwinning zullen behalen. En wij bidden dat het goed met ons gaat en dat we van het leven kunnen genieten en dat we een lang leven zullen hebben. En dat we kunnen genieten van zoveel mogelijk dingen. Daar bidden wij om, daar brengen we offers voor onze goden. En dan zegt die Romeinse officier tegen Paulus, waarom zou ik tot jouw God bidden? Want jij bidt tot jouw God, maar je zit hier in de gevangenis. En je bent je vrijheid kwijt. En je kan niet meer rechtop staan omdat je zoveel gegezeld bent. En je rug zit onder de striemen van de gezelslagen die je gekregen hebt. En je hebt geen macht en je hebt geen geld en je hebt helemaal niks. Waarom zou ik tot jouw God bidden? Waarom zou ik bidden tot Jezus Christus als hij zo met je omgaat? Ik vind het helemaal niet aantrekkelijk om tot jouw God te bidden. Ik breng mijn offers aan mijn God en ik ben rijk en ik heb macht en ik kan genieten van de dingen. En ik ben gezond, zegt die Romeinse officier. En dan zegt Paulus dit, en dan moet je, weet je, dat is zo diep. Dan zegt Paulus dit, hij zegt, ik krijg veel en veel en veel meer dan ik verdien. Veel meer dan ik verdien. Hij kan niet meer rechtop staan vanwege alle martelingen. Zijn rug is helemaal kapot vanwege de gezelslagen. Hij is geschopt en mishandeld tot en met. Hij heeft ten onrechte de doodstraf gekregen. Hij zal binnenkort, kort daarna zal hij onthoofd worden in Rome, omdat hij gewoon vals beschuldigd is van het aansteken van vuur in Rome, wat nergens op slaat. Hij wordt onvoorstelbaar onrechtvaardig behandeld in een boze, duistere, duivelse wereld. Maar Paulus zegt, ik krijg veel en veel en veel meer dan ik verdien. Waarom? Omdat hij niet keek naar dat kleine beetje water in zijn hand. Omdat hij niet keek naar dat wat we toch niet vast kunnen houden. Maar omdat hij keek naar die oceaan. Die oceaan van de Gods liefde. Die oceaan van genade. Die oceaan van het eeuwige leven en van het koninkrijk dat gaat komen. Die oceaan van alles waar we erfgenaam van zijn geworden in Christus Jezus. En daarom zegt Paulus, ondanks dat leven vol lijden, ik krijg veel en veel meer dan ik verdien. En als jij dat weet voor jezelf, dan kun je je weg in vrede vervolgen. Ook al heb je het moeilijk, en ik weet zeker dat velen van ons die hier vanmorgen aanwezig zijn het moeilijk hebben. Ik zal u zeggen, ik heb het de afgelopen 2 weken best moeilijk gehad. Ik zal u de details besparen, maar ik heb 2 hele moeilijke weken achter de rug. Echt moeilijke weken. En toch mogen we vanmorgen tegen elkaar zeggen, wij kunnen onze weg in vrede vervolgen. En we kunnen zelfs sterven in vrede. Want we kijken niet naar de dingen van dit leven. En we kijken niet en we vestigen onze hoop niet op dat kleine beetje water wat snel tussen onze handen door zijn weg zijpelt. Maar we kijken naar Jezus Christus. En de oceaan van zijn genade. En we zeggen altijd in leven en in sterven, ik krijg veel en veel en veel meer dan ik verdien. En ik kan gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken, de zaligheid die u bereid hebt ook voor mij. Halleluja. Amen. Laten we samen bidden.